Welkom bij een nieuwe aflevering van de GP Update podcast. Mijn naam is Erwin Jeggi en samen met mij in deze podcast zitten Ronald Vording. Hallo Ronald.
Hey Erwin.
En Mark Bremer. Hoi Mark.
Hey mannen, goedemiddag.
In deze podcast blikken we uiteraard uitgebreid terug op de Grand Prix van Toscane, die afgelopen weekend plaatsvond in Mugello, en nemen de laatste ontwikkelingen in de Formule 1 met je door, waaronder Ineos en Mercedes. Wat is daar nou echt aan de hand? En de potentiële stoelendans bij de teambazen. Wordt bijvoorbeeld Otmar Szafnauer van Racing Point straks de nieuwe teambaas bij Williams? Maar allereerst dus de Formule 1 race op Mugello. Voor Max Verstappen was die van korte duur. Na de start werd hij bij de tweede bocht van de baan gereden, waarna hij vaststond in het grind en zijn wedstrijd erop zat. Maar al voor de start waren er problemen bij de auto van Verstappen, waardoor hij op weg naar de eerste bocht aan alle kanten voorbij werd gereden. Ja, weten we inmiddels wat er aan de hand was met die RB16 van Max, Ronald?
Nee, niet specifiek. Honda heeft er nog geen mededeling over gedaan. Dat op zich is al wel grappig, want als Max wint, dan is Honda er op maandagochtend, dat is de kippen bij om persberichten de wereld in te sturen van victory for Honda, weet je wel. En nu er dingen tegen zitten, dan duurt het vaak iets langer. Er kwam wel een persbericht in de mail, maar dat ging over de IndyCar Series. Dus qua Formule 1 moeten we even wachten. Max zei daar zelf natuurlijk wel iets over zondag. Hij gaf aan van ja, het is waarschijnlijk hetzelfde probleem als in Monza. En als dat het geval is natuurlijk, ja, dan maakt dat het extra pijnlijk. Want voor een A, een team, en B, een motorleverancier met titelambities, is het A, heel pijnlijk, maar je kan bijna zeggen onacceptabel dat je gewoon op topsportniveau twee keer geveld wordt door hetzelfde probleem.
Ja, het was voor Verstappen ook al zijn derde DNF van het seizoen. Tijdens de eerste race in Oostenrijk was een elektronisch probleem, meen ik. En vorige week op Monza dus ook al dat motorprobleem. Wat je zei, Ronald, in een seizoen waarin je voor de wereldtitel mee wil doen, mogen deze problemen gewoon niet voorkomen. Wat vind jij daarvan, Mark?
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En je ziet ook een beetje de moed en de ambitie bij Verstappen wat dat betreft wel een beetje wegstromen. Je ziet anderzijds ook dat een Horner de eer nog hoog wil houden. Maar het lijkt me inmiddels aan alle kanten wel duidelijk dat de wereldtitel er dit jaar niet meer in zit. Ja, en ik vind het gewoon wel teleurstellend. We hebben het er eerder over gehad. En daar ben ik nog steeds van mening dat het gewoon weer niet lukt. En ik denk niet dat je alleen Honda daar de schuld van kan geven. Want het Red Bull pakket van dit jaar is gewoon in de gele breedte ook minder sterk dan voorgaande jaren of als je teruggaat naar de kampioensjaren.
Honda lijkt dit jaar wel ergens goede stap te hebben gemaakt met de performance van de motor.
Ja, zeker.
Al is het in de woorden van Verstappen nog altijd niet goed genoeg. Maar zou het kunnen dat die push voor extra performance een nadelige impact heeft gehad op de betrouwbaarheid van de motor? Wat denk jij daarover, Ronald?
Nou, dat is wel interessant. Ik kan me nog herinneren, meteen toen jij die vraag formuleerde, moest ik terugdenken aan februari. Voor corona nog, toen ik in Barcelona was bij de eerste wintertest. En daar schoot ik eigenlijk Yamamoto, de voorman van het Formule 1 project van Honda, die schoot ik aan bij het Holzhaus. En daar ging het exact daarover. En toen zei Yamamoto ook van ja, vorig jaar was de betrouwbaarheid goed. Ons doel voor 2020 is om nu die performance stap te gaan maken, zonder aan betrouwbaarheid in te gaan leveren. Goed, je kan heel misschien concluderen met drie keer een DNF en drie keer iets wat motorgerelateerd is, dat niet gelukt is. Ik bedoel, performance lijkt inderdaad beter. Ik bedoel, er zijn altijd van die staatjes, van die berekeningen, waarbij je ziet dat Honda gewoon qua puur vermogen inderdaad wat dichterbij is gekomen. Maar als daar drie keer een nulscore tegenover staat, ja, daar koop je er niks voor. En zeker niet in een jaar waarin je inderdaad voor de wereldtitel had mee willen doen. En het perspectief van Max om daar nog op terug te komen is denk ik gewoon heel duidelijk nu. Het is dit jaar nog jagen op dag succes voor wat erin zit. Het blijft volgend jaar jagen op dag succes. En dan echt hopen op de omwenteling in 2022. Want voor die tijd zie ik Max gewoon geen wereldkampioen worden. Hoezeer hij er als individu ook klaar voor is, want daar zijn we het allemaal over eens.
Ja. En je ziet ook hè, dat kijk, als dit probleem hetzelfde was als vorige week in Monza, dan zie je ook gelijk waarom het zo schadelijk is dat al die races zo dicht op elkaar zitten. Want dan hebben ze niet echt de tijd gehad om dit te fixen. Ze hebben nu wel 2 weken natuurlijk voor Rusland. Maar goed, 1 probleem. En als het inderdaad hetzelfde is, ja, dan loop je direct achter de feiten aan. En dat zijn hele kostbare. Monza was al heel kostbaar omdat Mercedes daar niet goed was. En nu, omdat ze fouten maakten. Ja, en nu laat je gewoon weer 25 punten liggen, waar je echt wel op basis van de trainingen wat meer gaat kunnen halen.
Ja, het is ook zonde dat, precies wat Mark zegt, dat het nu eigenlijk 3 keer gebeurd is in races waarin Max niet kansloos was. Ik bedoel, in Oostenrijk splitte hij de beide Mercedes'en de eerste keer. We hebben allemaal gezien wat daar daarna zou gebeuren qua herstarts en dergelijke. Red Bull was daar heel scherp op de strategie. Albon stond op softs, had die race kunnen winnen. Ja, wie weet wat er gebeurd was als Max in die positie zat. Italië was ook absoluut geen kansloos verhaal geweest door het foutje van Hamilton en Mercedes. En dit jaar, ik bedoel dit weekend weer, maar dan Mugello was Max heel sterk in die derde sector. Daar maakte hij het verschil. Hij verloor in de eerste 2 sectoren. Maar als je alles bij elkaar optelt, zat het qua race pace heel erg dicht bij elkaar. Ja, de initiële start was ook goed van Max. Die was van Hamilton dit keer iets minder. Dus ja, dat maakt het extra pijnlijk. Het is 3 keer gebeurd in races waarin Max best wel had kunnen winnen. En dan zeg ik helemaal niks geks.
Ik zou het de Verstappen-fans niet aan willen raden, maar teller is 75 punten bij op en de wereld ziet er heel anders uit.
Ja, ja, en bij Hamilton er een paar vanaf, hè? Want zo werkt het dan ook.
Ja, absoluut. Ja. Ja,
die Meisterschaft, dat is iets voorbij, concludeerde Verstappen bij de Duitsers. Hè? Gezien hoe Mercedes en Lewis Hamilton dit jaar presteren, ja, kunnen we eigenlijk ook wel vanuit gaan dat het kampioenschap al besloten is. Maar Verstappen maakte dit, jij benoemt het al even, Mark, toch wel een hele behoorlijk teneergeslagen indruk na de race. Is die oplopende frustratie op Bax, is dat ook niet misschien een gevaar voor Red Bull? Wat denk jij, Mark?
Ja, misschien wel. Kijk, je weet nooit natuurlijk wat er helemaal achter de schermen speelt. Maar als Verstappen richting de buitenwereld al laat blijken van ja, we gaan weer. Dan kun je ook afvragen wat er inderdaad achter de schermen speelt. Ik durf daar eigenlijk niet zo snel een antwoord op te geven. Maar dat het rommelt mag denk ik wel duidelijk zijn.
Ja, kijk, en ik moet wel zeggen, het is ook geen wereldvreemde reactie van Max. Hè. Hij ging meteen de afloop naar die televisieploegen. Daar moet ik om te beginnen best wel een compliment van maken. Want ik weet niet of we de eerste jaren van Max nog herinneren in de Formule 1. Maar als er toen iets gebeurde, dan sloot hij zich liever even op. En dan liet hij gewoon de journalisten en de tv-ploeg helemaal links liggen. Ja, daar spraken veel mensen toen schande van. En ik ook wel, want ik vind slechte en goede tijden, je moet altijd de pers te woord staan. Dat deed hij nu. En dan vind ik het persoonlijk helemaal niet erg als je een keer zegt van ja, op dit moment ben ik er even klaar mee. En heb ik er even geen zin in. Dat vind ik voor een sportman een hele gezonde reactie. En ik moet ook benadrukken dat Max voor de rest gewoon heel reëel is. Ik bedoel, hij zegt het hele jaar al van ja, we zijn A, te langzaam op de baan. B, we kijken in het kampioenschap tegen een achterstand aan. Dus onder normale omstandigheden gaat dit het jaar niet worden. Nou, dat is gewoon een heel, heel reëel verhaal. Daar blijft hij nu ook bij. En dat hij meteen na afloop in het heetst van de strijd een keer iets anders zegt. Ja goed, so be it. Ja,
behalve Verstappen viel ook de winnaar van de vorige race op Monza, Pierre Gasly, uit bij de tweede bocht. De Alfa Tauri-rijder kwam in de sandwich bij Kimi Räikkönen en Romain Grosjean. Martin Brundle vond dat Gasly eieren voor zijn geld had moeten kiezen en er eerder tussenuit had moeten piepen. Maar jij vond dat Romain Grosjean schuldig was, toch Ronald?
Ja, die kwam wel onbeholpen inzetten voor mijn idee. En dan vind ik het wel grappig dat hij dat eigenlijk meerdere keren deed gisteren. Want ik bedoel, aan het einde van de rit deed hij dit nog een keer zoiets. En daartussenin zei hij zelf over die herstart van of ze ons dood willen hebben. Dan denk ik, ja goed, je blinkt zelf ook niet altijd uit in even doordachte manoeuvres. Dan vind ik zo'n boordradio ook wel iets ver gaan. Nee, maar aan de andere kant, het is achteraf ook heel makkelijk. Kijk, Mugello, het was de eerste keer dat de Formule 1 daar een bezoek aan bracht. En in die chicanes, daar in de eerste sector, wordt het gewoon heel erg dringen. Zeker met het hele veld. Dus ja, wat Max ook zei, als je op die positie rijdt, als je in de melee terechtkomt, dan loop je gewoon het risico. En ik denk dat dit een klassiek voorbeeldje daarvan was.
Ja, en na de eerste ronde kwam de safety car naar buiten. En vervolgens was het een paar ronden later 1 doffe ellende bij de herstart. De coureurs achteraan die vonden het al tijd om te gaan racen, terwijl de leider in de wedstrijd, Valtteri Bottas, nog altijd langzaam over het rechterstuk kroop. Ja, het resultaat was één grote puinhoop op start-finish. Het zag er allemaal wel een beetje knullig uit, toch Mark?
Ja, absoluut. En dan gaat het natuurlijk meteen weer over de schuldvraag van wie heeft hier schuld aan. En de coureurs die wijzen naar de FIA en andersom. Ja, het ziet er inderdaad behoorlijk knullig uit. En ik zei het gisteren ook van ja, dit lijkt meer op een toestand die je in een Formule 3 race zou verwachten. Maar daar zagen we de herstart gisteren en die verliep Ja, heel netjes eigenlijk. Dus ja, een beetje amateuristisch van de Formule 1 mannen, als ik zo eerlijk mag zijn.
Ja, een beetje ongelukkige samenloop van omstandigheden ook vooral. Ik bedoel, Mark had het over de FIA. Concreet betekent dat coureurs vonden dat die lampen op de safety car te laat uitgingen. Waardoor Bottas zei, ja, dan heb je als leider veel minder tijd om nog te bedenken wat je gaat doen. Veel minder tijd om überhaupt een gat te trekken. En daardoor wachtte hij heel erg lang. En juist doordat hij zo lang wachtte, dachten de mensen achteraan van, hey jongens, wordt het niet een keer tijd om dat gaspedaal weer in te trappen? Ja, dan krijg je dit. Maar goed, Masi zei na afloop ook van, dit was een hele specifieke situatie en er zijn geen concrete aanleiding om de regels nu maar te gaan veranderen. En daar ben ik het wel mee eens. Ja, dit was eerder iets wat je misschien bij autocross, regionale overall racing of weet ik veel wat kan verwachten. Dus het was amateuristisch, maar ik denk dat dit gewoon heel ongelukkig is.
Nou ja, maar ik snap Bottas ook wel dat hij lang wacht. Want als hij natuurlijk vroeg op het gas gaat en Hamilton die is scherp, dan zit ieder na start-finish als de kippen bij om hem in te halen. Nou was dat denk ik sowieso wel gebeurd, maar dat wilde Bottas denk ik een beetje voorkomen. Maar goed, dat die andere jongens erachter eigenlijk een pickstart maken, om het zo maar te zeggen, ja, dat kun je eigenlijk niet maken, want die jongens die gingen er gewoon automatisch vanuit van, ja, het is nu of nooit, we gaan ervoor. En het was inderdaad nooit, want de schade was aanzienlijk.
Ja, en dat rechte stuk is op Mugello ook volgens mij 387 kilometer lang, hè?
Ja, klopt.
Dus als leider moet je het ook gewoon goed voor elkaar krijgen. Anders ben je met de slipstream ben je helemaal een lul. Dus er stond heel veel druk op. En ja, dan snap ik ook wel dat Bottas dan iets probeert om het dan goed voor elkaar te krijgen. De volgen waren desastreus.
Ja, Massi vergeleek het een beetje met Baku, hè, waar je ook zo'n lang rechtstuk hebt en waar je ook je moment moet kiezen om te herstarten.
Maar dan geeft mij Mugello maar qua circuit, moet ik zeggen.
Oh, absoluut, absoluut.
Ja, voor die chaos bij de herstart kregen 12 coureurs een waarschuwing. Volgens de stewards maakten zij zich schuldig aan het onregelmatig gas geven en remmen op weg naar de start. Al lijkt dat mij ook wel iets wat iedereen wel doet, zoeken naar het beste moment waarop je weer op het gas kunt gaan. Maar de coureurs vertelden dat ze de volgende keer gewoon beter op moeten letten. En daarmee is de kous dus voorlopig af. Ja, die crashen op het rechtstuk waren reden voor lange code rood. En zoals we vorige week op Monza ook zagen, volgt dan een staande herstart. En ja, daar is niet iedereen even blij mee. Ofwel Ronald.
Nee. Ja, het ligt er heel erg aan welke kanten je staat. Als je toevallig, maar ja, dat is dus puur toeval. Het is bijna kop of munt. Als je toevallig aan de goede kant staat, ja, dan heb je puur mazzel. Maar als je aan de verkeerde kant staat, die wordt zeker gedurende die race heel vuil. Ik bedoel, ze hebben het altijd voor de start al over een goede kant en een vuile kant. Maar dat wordt gaandeweg de race veel en veel erger. Want die ideale racelijn, die blijft goed. Maar daarnaast, ik bedoel, televisiekijkers zien het ook wel. Zie je overal van die marbles, van die kleine stukjes rubber liggen. Ja, de hele helft van de startgrid ligt daar dus vol mee. Dus als jij dan net daar mag plaatsnemen met je bolide, ja, dan ben je gewoon de lul. En dat is wat Sebastian Vettel ook zei. Die zei van, ja goed, mensen denken het is leuk, het is spectaculair, het is misschien ook eerlijker een staande start, want de verschillen zijn natuurlijk veel minder groot dan dat je achter de safety car rijdt. Maar het tegendeel is volgens hem waar, want hij zegt, ja, het is bijna een loterij. Als je aan de verkeerde kant staat, dan ben je gewoon kansloos en dan verlies je op zeker 1 of 2 posities. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was persoonlijk ook altijd voor een staande start. Puur omdat het spektakel oplevert, omdat het de boel weer openlegt. Ja, dat wil je als toeschouwer wil je dat natuurlijk zien. Zeker in een jaar als 2020, waarin Mercedes onder normale omstandigheden makkelijk alles wint. Ja, dan vind je iedere kant op spektakel, die grijp je met beide handen aan. Maar qua eerlijkheid en misschien competitievervalsing en dergelijke, dan denk ik wel dat Vettel een punt heeft, eerlijk gezegd.
Maar wat is het alternatief? Dat is dan de vraag.
Achter de safety car. En dat kan ook spektakel opleveren, hebben we gezien.
Ja, nee, absoluut. Absoluut, dat is waar.
Ja, later in de race kregen we opnieuw een staande herstart na een code rood voor een crash van Lance Stroll. Ja, die kreeg een lekke band en verloor daardoor op hoge snelheid de controle over zijn racing point. George Russell leek tot dat moment op weg naar zijn eerste punt in de Formule 1, maar zakte bij de herstart terug naar achteren. En hij liet na afloop weten dat hij niet blij is met het feit dat je banden mag wisselen tijdens zo'n rode vlag. En ik geloof dat het zo geregeld is, zodat teams kunnen inspelen op veranderde weeromstandigheden. Als het bijvoorbeeld eerst regent en daarna is het droog, dan kun je zonder probleem overstappen van inters naar slicks bijvoorbeeld. Maar het creëert bij gelijkblijvende condities wel een oneerlijke situatie ten opzichte van de rijders die al een pitstop hebben gemaakt en de rijders die nog geen pitstop hebben gemaakt. Ja, is dit iets wat misschien moet worden aangepakt, Ronald?
Ja, dat denk ik persoonlijk wel, gewoon onder normale droge weersomstandigheden. Vooraan zag je het ook, hè? Ik bedoel, Red Bull was heel scherp op de strategie door Albon op softs naar buiten te sturen. Nou, dat kon prima met nog 14 rondjes te gaan. En Mercedes stond op mediums. En die hebben, ja, die konden later ook alles weer recht draaien als ze dat zouden willen. Nou ja, weet je, zo krijgt iedereen eigenlijk een tweede kans. En wat dat werk van tactici in een split second, wat in mijn optiek een klein beetje teniet gedaan. Daarnaast Russell noemde jij, en daar speelde nog iets mee. Hè? Ik bedoel, Kimi Räikkönen bijvoorbeeld, die zat net ongunstig, maar dat bleek later gunstig gepositioneerd ten opzichte van de safety car. Dus die mocht vooraan aan de pitlane plaatsnemen en kreeg zo een extra rondje om de banden op te warmen. Nou, kijk die onboard van Kimi nog maar eens terug. Zijn start was ook subliem, hij stond ook aan de goede kant. Maar goed, misschien heeft dat toch een rol gespeeld. Dus ook daar was Russell heel boos over. En ja, zeker als je bedenkt dat het uiteindelijk op een seconde aankomt of hij wel of geen punt scoort bijna. Ja, dan gaan al dat soort dingen gaan natuurlijk meewegen. Dus A, die bandenkeuze en B, dat er enkele coureurs gewoon een extra rondje kregen om dat Pirelli-rubber op te warmen. Ja, daar kan je best iets van zeggen en dat is misschien niet helemaal eerlijk.
Mogelijk dus nog werk aan de winkel voor de FIA. Die vroege uitvalbeurt van Verstappen was natuurlijk een grote domper voor Red Bull. Maar er stond aan het einde van de race wel een Red Bull-coureur op het podium met Alexander Albon. Voor het eerst, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat hij gewoon een sterke race heeft gereden, toch Mark?
Ja, absoluut. En als je heel goed luisterde, dan hoorde je een zucht van verlichting, om het zo maar te zeggen, dat het eindelijk zover was. Nou ja, eigenlijk had hij er in Interlagos al eentje moeten hebben en Oostenrijk was hij er ook heel dichtbij. Nee ja, gelukkig dat Albon het heeft gered, want als hij het nu weer niet gered had, dan was er denk ik nog meer kritiek gekomen. Nu zijn de criticasters weer een beetje stil en ja, heeft hij zijn positie binnen het team weer veilig gesteld. Hoewel Red Bull hem nog steeds verdedigde, maar goed voor Albon.
Ja, het podium kwam op een goed moment voor hem, denk ik ook. Zoals een week geleden, absoluut. Iedereen riep dat Gasly terug naar Red Bull moest na zijn overwinning. Zo roept iedereen nu dat Albon misschien wel behouden moet worden als teamgenoot van Verstappen. Maar dat alles neemt niet weg dat Red Bull wel voor een lastige keuze staat voor 2021. Hoe kijk jij daarnaar, Ronald?
Ja, ik blijf in dat opzicht wel een klein beetje bij wat ik ook vorige keer zei. Dat is gewoon vrij rechtlijnig en ik wenste toen niet mee te doen aan de hype. En ik wenste nu eigenlijk ook niet mee te doen aan de hype. Kijk, het is heel simpel. Ik vind gewoon Albon moet je dit jaar sowieso laten zitten. We hebben net al geconcludeerd dat het qua titelstrijd toch al verloren is voor Red Bull. Ja, wat ga je er nu mee winnen om nu nog allerlei poppetjes te gaan verschuiven? En ook voor volgend jaar denk ik eerlijk gezegd dat Albon best wel goede papieren heeft. Gasly was vorige week top. Doet het de afgelopen 12 maanden al heel goed. Daar wil ik echt niks aan afdoen. Maar wat ik vorige week ook al zei, je hebt geen garantie als je hem uit die vertrouwde omgeving haalt en terugzet bij Red Bull, dat het dan ook goed zal gaan. Nou ja, die garantie is er niet. En wat betreft de twee andere namen die nu wel een beetje genoemd worden, Sergio Perez en Nico Hülkenberg, ben ik ook niet echt overtuigd. Ik bedoel, Perez is een absolute goede en snelle coureur, maar ik weet niet of hij heel goed in het keurslijf van Red Bull zou passen. Hij is ook iemand die zich niet heel snel wil schikken als een tweede rijder bijvoorbeeld, waar Albon als een iets bescheidener ventje wat minder moeite mee heeft. Dus ik weet niet of Perez nou een geweldige match zou kunnen zijn. En qua Hülkenberg, ja, die man heeft natuurlijk een enorme gunfactor. Zeker in Nederland. Heeft het ook subliem gedaan bij zijn rentree. Maar ik ben niet overtuigd dat hij qua pure snelheid echt heel veel beter is dan Albon. Zeker als je terugkijkt naar de juniorklasse. Dat vergeten mensen heel snel. Maar Albon heeft zonder steun van hele grote partijen heeft hij zich geweldig opgewerkt. In de Formule 2 was hij ook in een zeer sterk jaar was hij ook een van de revelaties. Dus die jongen kan het echt wel. Het ligt echt niet aan hem, het ligt ook aan die auto, die RB16, die onvoorspelbaar is. Horner zei het ook dit weekend, vooral die achterkant is instabiel. Ja, zet er iemand anders in die auto en gaat hij het dan beter doen? Ja, ik ben niet overtuigd hoor, dus ik zou zeggen echt, laat Albon nu zitten. En misschien laat hem ook gewoon volgend jaar zitten.
En Verstappen zei zelf ook, hè, van een ervaren teamgenoot, dat was een paar jaar geleden wel nuttig geweest voor mij. Nou ja, toen had hij Ricciardo ook, maar hij ziet daar zelf nu ook niet zo'n nut meer van in. Dus in die zin denk ik dat Verstappen inderdaad de ervaren man is, ondanks zijn jeugdige leeftijd nog altijd. Dus ja, nee, ik zie dat ook niet echt waarom dat zou moeten gebeuren.
Nee, kijk, en als je het over ervaring hebt, dan had ik alleen Sebastian Vettel misschien nog een meerwaarde gevonden. En ook niet qua pure snelheid, maar die man heeft echt ervaring en die kan je als team echt verder vooruit helpen. Zowel qua structuur, wat hij in de begin jaren bij Ferrari wel degelijk heeft gedaan, als ook qua doorontwikkeling van de auto. Maar ik plaats een Hülkenberg en ook een Perez niet op gelijke voet qua ervaring en qua meerwaarde op dat vlak. Dus als je geen alternatief à la Vettel hebt, ja, dan neig ik toch nog naar Albon.
Bewezen racewinnaar Vettel. Dus ja, daar had ik nog inderdaad wel... daar ben ik met je eens. Ja.
Maar die heeft nu nog een beter zitje.
Ja, inderdaad.
Volgens Alfa Tauri teambaas Frans Toost wordt er in november een beslissing genomen over de rijders voor 2021. Dus voor de laatste triple-header zullen we het waarschijnlijk wel weten. Ja, het gevecht vooraan om de overwinning ging tussen Bottas en Hamilton. Bottas was snel in de trainingen, greep in de kwalificatie net naast de pole, maar pakte wel de leiding bij de start. Maar was daarna toch weer net niet gehyped genoeg om de race naar zich toe te kunnen trekken. Na die eerste code rood werd hij vrij eenvoudig buitenom ingehaald door Hamilton. En hij verkoorde het later bij de laatste herstart. Hè. Eigenlijk zijn laatste kans om nog voor de overwinning te kunnen gaan. En daarmee was de 90ste Grand Prix zegen van Lewis Hamilton een feit. Nog even, en hij heeft ook het record, dat record van Michael Schumacher overgenomen. En ik denk dat we de zevende wereldtitel ook alvast kunnen opschrijven voor hem. Dan nog heel even over de baan Mugello. Een heerlijke oldschool baan, waar foutjes hard worden afgestraft. Dat zagen we ook in de training bij Lando Norris bijvoorbeeld. Ja, als het aan Max Verstappen ligt, gaan de Formule 1 in de toekomst vaker racen op deze baan. Ja, hoe realistisch is dat vooruitzicht eigenlijk dat we teruggaan naar Mugello, Ronald?
Nou, qua rijdersoogpunt spreekt het heel erg aan. En ik denk dat wij het er ook allemaal wel over eens zijn dat wij genoten hebben afgelopen weekend. En dat graag nog een keer willen zien. Maar dan gaat het vooral om de contractuele zaken natuurlijk. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor Mugello, maar voor alle circuits die nu zijn toegevoegd. Dus ook voor een Portimao, een Imola en Istanbul. Zij hebben gewoon te maken met een beperkte ruimte op de Formule 1 kalender. En ze hebben te maken met circuits als een Hanoi en Zandvoort, die al gewoon contracten op zak hebben. Die kan je niet zomaar terzijde schuiven. Zandvoort ook absoluut niet. Ik bedoel, die staan onder normale omstandigheden volgend jaar gewoon op de kalender. Dat betekent dat Liberty toch echt richting die 25, of misschien erover zelfs moet gaan, willen zij dit soort circuits permanente plek geven. Dus ja, persoonlijk hoop ik het wel. Ik heb ook al eerder gezegd natuurlijk, liever maar gewoon al dit soort topcircuits erbij op, dan tweedaagse raceweekenden gaan organiseren. Nou ja, dat heb ik liever, zeg maar, dan dat je het bij 20 houdt met driedaagse weekenden en dat je dit soort circuits moet laten liggen. Maar ja, of het gaat gebeuren, dat is vooral een contractueel verhaal. En ik heb daar niet heel veel vertrouwen in nog. Ondanks dat Mugello wel de best mogelijke reclame voor zichzelf heeft gemaakt.
Ja, later dit jaar hebben we dan nog een tweedaagse weekend op Imola. Dat is dan min of meer een experiment of dat ook zo goed zou kunnen werken. Hoe sta jij tegenover tweedaagse weekenden, Mark?
Ja, doen. Absoluut. Je zag het ook dit weekend weer, dat ze in de vrije trainingen gerust een kwartier binnen blijven staan. Terwijl je zou denken van, nou ja, op een nieuw circuit data verzamelen, dan wil je elke minuut dat je op de baan kan zijn, wil je ook daadwerkelijk meepakken. Dat hoeft blijkbaar niet. Dus ik denk dat ze sowieso wel in die trainingstijden kunnen schrappen, om het zo maar te zeggen. En ik denk inderdaad ook dat tweedaagse weekenden geen probleem moeten zijn. En ik denk ook dat het voor het welzijn van de teams, voor de monteurs, de mensen die de transport doen, dat wel belangrijk gaat zijn. Want de huidige kalender met al die triple headers, ja, die eist wel zijn tol, denk ik. En dat is op den duur niet houdbaar, denk ik.
Ja, het moet allemaal wel te doen blijven natuurlijk.
Ja, precies.
Goed, tot zover dan de Grand Prix van Toscane. Ik wil nog even het nieuws van afgelopen weekend met jullie doornemen. En dan te beginnen met Mercedes en Ineos. Ja, het begon allemaal geloof ik met voormalig teambaas Eddie Jordan. Die riep dat Ineos 70% van de aandelen in het Mercedes F1 team ging kopen. En dat het team verder zou gaan als Ineos en Toto Wolff daar zou vertrekken als teambaas. Ja, Eddie Jordan roept natuurlijk wel vaker wat. Maar we hebben navraag gedaan bij Mercedes. Hoe zit de vork nou daadwerkelijk in stil, Ronald?
Mercedes, het Formule 1 team althans, geeft natuurlijk aandelen uit. En die zijn nu als volgt verdeeld. Mercedes zelf, dus het overkoepelende moederbedrijf, heeft 60%. Toto Wolff heeft er 30%. En dan blijven er nog 10% over die eigenlijk van Weilen ontvallen, zeg maar, Niki Lauda waren. En de invulling daarvan is nog onbekend. En Mercedes geeft wel min of meer toe dat Ineos daarvoor in beeld is. Maar goed, dat zou natuurlijk een compleet ander verhaal zijn dan dat je echt een meerderheidsaandeel overneemt. Dat je bijvoorbeeld die 70% waar jij het over had te pakken zou krijgen. Dat is volgens Mercedes, en dan quote ik ze even, zeer onwaarschijnlijk op dit moment. Het ligt eerder in de lijn de verwachting dat ze die 10% van Lauda nemen. En dan misschien dat Wolf en Mercedes zelf ook nog wat aandelen zullen verkopen. Maar dat komt absoluut niet op die 70% uit. Dat is in ieder geval de lezing die het Formule 1 team zelf aan ons gaf toen wij navraag deden.
Ja, Ineos is natuurlijk wel een heel ambitieus bedrijf. Die hebben zich ingekocht in dat zeilprogramma. Doen Volvo Ocean Race, geloof ik. Die zitten met een bak geld in de wielrennerij. Dus ja, als ze wat willen op echt hoog niveau, dan is denk ik de Formule 1 wel een goed podium. Ze hebben wel intentie afgegeven dat ze met sponsoring in de Formule 1 wat willen doen. En ik zou het op den duur geen gekke stap vinden als ze daadwerkelijk hoofdsponsorschap of zoiets gaan doen. Maar nu denk ik dat nog niet gaat gebeuren.
Nee, kijk, want daar heeft Mark wel een goed punt. Ik bedoel, wat ik net uitlegde over die 10% van Lauda en wat waarschijnlijk nu de rol van Ineos gaat worden, dat gaat echt over relatief korte termijn. Maar dat geeft Mercedes natuurlijk wel een extra optie voor de langere termijn. Nu blijft het waarschijnlijk zo, maar kijk, stel dat na 2022, en misschien moeten we nog wel verder vooruit gaan kijken, dat het voor Mercedes toch niet meer de meerwaarde heeft die het nu heeft, om zelf zeg maar als fabrieksteam mee te doen in de Formule 1. Dan kun je op deze manier, door een Ineos als partner steeds meer en meer en meer bij in te betrekken, kan je wel een soort van goede uitweg creëren als je team echt over wil doen. Dus ik denk dat het voor nu nog niet zo'n vaart zal lopen, maar voor de komende jaren kan dit wel een soort geplaveide weg worden.
Ja, en een beetje op twee paden wedden, hè? Want Petronas zit er nog wel bij in. En ik heb ook niet echt het idee dat de oliehandel nou echt veel minder is geworden, ondanks de economische toestanden van dit moment. Maar goed, dat zou natuurlijk wel een ding kunnen zijn als een van die twee partijen de stekker eruit trekt, dat ze toch alsnog Ineos achter de hand hebben.
Een soort van exit-strategie voor Mercedes.
Ja, kan inderdaad zijn, ja.
Nou, we hebben normaal gesproken altijd een rijderscarousel in de Formule 1. Maar het zou nu wel eens kunnen zijn dat we een teambazencarousel gaan krijgen. Nou, afgelopen weekend ging er een gerucht dat Andy Cowell, voormalig hoofd van de motorafdeling van Mercedes, Otmar Szafnauer gaat opvolgen als teambaas van Racing Point. Wat volgend jaar dus Aston Martin heet. En dat Szafnauer wel eens teambaas zou kunnen worden bij Williams. Ja, zie jij dat allemaal zo gebeuren, Mark?
Nou, het zou zeker een interessante ontwikkeling zijn. Szafnauer zit er nu wel dik in bij Racing Point, bij Aston Martin. Ik zie hem eigenlijk niet naar Williams gaan, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, wie het wel moet doen bij Williams, dat is ook een vraag waar ik niet een antwoord op heb. Het is wel interessant en ik zou een Andy Cowell ook wel bij Williams willen zien met zijn expertise. Cowell werd eerder natuurlijk al in verband gebracht met Ferrari. Met name in de Italiaanse media dan. Dus ja, het is wel interessant. En het zou wel fijn zijn als er inderdaad weer van dat soort sterke mannen bij Williams ook komen. Maar of dat nou Cowell of Szafnauer gaat worden, weet ik niet.
Ja, het is voormalig McLaren-man Simon Roberts, die op dit moment geloof ik interim teambaas is bij Williams. Hij ging eerder dit jaar al aan de slag als managing director F1 bij dat team. Wie zie jij als de aangewezen persoon om Claire Williams op te volgen als teambaas daar, Ronald?
Toto Wolff? Nee, dat zou natuurlijk wel de ideale kandidaat zijn. Maar ik vind Szafnauer vanuit Williams bezien, vind ik hem niet eens zo heel gek eigenlijk. Ik zou het een goede kandidaat vinden. Alleen ik heb iets meer mijn twijfels bij wat er net besproken werd over Andy Cowell. En ja, die man heeft op motorisch vlak enorm veel expertise. Maar om hem dan bijvoorbeeld bij Racing Point, wat dan Aston Martin wordt, om hem door te schuiven als teambaas, dat weet ik nog niet zo 1, 2, 3. We hebben ook met Mattia Binotto gezien dat hij extreem goed was op zijn eigen vakgebied. Maar de rol van teambaas is echt iets anders. En ik weet wel, Cowell heeft ook die hele motorische afdeling van Mercedes aangestuurd. En dan geef je ook leiding aan weet niet hoeveel mensen. Dus dat people manager aspect zal die vast wel ergens in zich hebben. Maar teambaas is echt heel anders. Dus kijk, dat Safnauer een geschikte man voor Williams is, daar twijfel ik niet per definitie aan. Maar of Cowell een geschikte teambaas voor Racing Point is, ja, dat wil ik nog wel zien.
Ja, je noemde even gekscherend Wolf, maar Wolf is nog altijd onbesloten over zijn eigen toekomst als teambaas bij Williams. Dat zou op zich al een belangrijke aanwijzing kunnen zijn dat hij misschien wel gaat stoppen. Ja, hebben we inmiddels een idee wie eventueel die scepter kan overnemen dan bij Mercedes, mocht hij daadwerkelijk vertrekken? Want dat is nog wel een grote onbekende met het oog op 2021, toch, Ronald?
Ja, kijk, als hij weggaat, denk ik nog steeds dat James Allison het gewoon overneemt bij Mercedes. Ja, dat is nu al een soort vertrouweling, hè, van Toto Wolff. En Toto Wolff zegt ook zelf van ja, hij is misschien wel de man die op een dag dat stokje over moet dragen. Daarvoor geldt trouwens hetzelfde. Geldt ook weer van ja, kan hij dat? En zeker kan hij dat na Toto Wolff. Want Toto Wolff mogen we toch wel een van de meest succesvolle teambazen uit de Formule 1 geschiedenis noemen. Niet alleen de recente Formule 1 geschiedenis, maar de hele Formule 1 geschiedenis. Dus ja, dat zijn hele grote schoenen om te vullen. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen die daarin stapt. En Wolff, ja, ik moet wel zeggen, dat daar is wel iets aan de gang. Want dat komt eigenlijk ieder weekend terug. En hij loopt er ook steeds niet voor weg. Hij benadrukt dat eigenlijk gewoon min of meer. Dat hij zegt, ja, ik doe dit nu 8 jaar. Maar het begint nu ook wel zijn tol te eisen. Ook wel op mijn persoonlijke leven. Dus ja, goed, of hij als teambaas doorgaat, ja, dat moet ik nog maar zien. Kijk, aan zijn capaciteiten ligt het niet. Hij zegt er altijd bij, ja, ik wil niet van een top teambaas naar een gewoon goede teambaas vervallen. Nou ja, daar hoef je volgens mij niet bang voor te zijn, want als er één man altijd waakt voor onderschatting en voor al dat soort zaken, dan is het Wolf wel. Maar als hij ermee stopt, dan zal het om persoonlijke redenen zijn. En ja, dan zal James Allison het overnemen. Maar ook dat is dus een onzekere component, omdat je dan iemand uit zijn vertrouwde rol haalt en zomaar doorschuift.
Tot slot dan nog even het bericht dat de nieuwe teams voortaan een bedrag van 169 miljoen euro moeten gaan betalen aan de teams die al op de grid staan. Ja, je zou denken dat de deur voor nieuwe teams daarmee compleet wordt dichtgegooid. Ja, hoe zit dit dan precies, Ronald?
Ja, dat is onderdeel van het nieuwe Concord Agreement. Dus die overeenkomst waarin alle commerciële zaken tussen de Formule 1 teams en de FIA en de Formule 1 geregeld zijn, zeg maar. Ja, en daarin is gewoon een soort clausule, een soort veiligheidsregeling opgenomen voor de huidige teams. Dat ze zeggen, oké, als we het prijzengeld nu met z'n tienen verdelen, nou ja, dan hou je natuurlijk een groter deel over dan dat je datzelfde prijzengeld over een tig jaar verdeelt met 11 of misschien wel 12 teams. Dus om dat te compenseren, moeten die nieuwe toetreders inderdaad die 169 miljoen euro overmaken. Ja, vanuit zeg maar de huidige Formule 1-team snap ik dat, want dat geeft je een beetje financiële zekerheid. Maar ik ben het wel met jou eens, dit gooit de deur naar nieuwe toetreders gewoon dicht. En in dat opzicht vind ik het ook zonde dat dit opgenomen is. Want aan die onderhandelingstafel zitten niet alleen de Formule 1-teams, maar ik vind ook dat men vanuit FIA of de Formule 1 zelf er best iets tegenover had mogen stellen. Want ja, je kunt ook zeggen, voor het welzijn van de sport is het belangrijk dat je in ieder geval de optie openhoudt dat er nieuwe deelnemers komen. Ja, en dat is bij deze niet gebeurd. Dus vanuit team snap ik het wel, maar voor de sport als geheel vind ik dit geen goede ontwikkeling.
Ik denk wel dat het trouwens een beetje een William Story maatregel is, om het zo maar te zeggen. De man die zich bij Haas inkocht en daarmee de Formule 1 wel even zou veroveren. Ik denk dat het een beetje bedoeld is om gelukszoekers buiten de deur te houden.
Ja,
dus de drempel ligt inderdaad hoog. Maar ja, ik denk dat een beetje de achterliggende gedachte is ook.
Ja, want de vraag is, moet dat op deze manier? Ik bedoel, kijk, Story, die kreeg heel makkelijk een voet tussen de deur bij Haas, bij een bestaand team, omdat Haas gewoon noodlijdend was. En ja, als jij bijvoorbeeld aanklopte, dan zouden ze je ook met open armen ontvangen. maar kijk, voor een Formule 1 toetreder kan je dat volgens mij heel makkelijk opvangen door gewoon een hele gedegen screening procedure op te zetten. Want ja, daar gaat uiteindelijk de sport zelf over. Dus dat kan volgens mij gewoon met een gesloten portemonnee en met gewoon een hele goede procedure, in plaats van dat je daar nog eens een keer, ik noem het gewoon een boete, van 169 miljoen tegenover moet zetten. Want ja, daar help je volgens mij niemand mee.
Nee, en wanneer hebben we het voor het laatst concreet gehad over nieuwe toetreders in de Formule 1?
Nou, eerder dit jaar nog, ik had het even opgezocht, was er even sprake van het Pantera Team Asia.
Ja.
En daar hebben we natuurlijk al een poosje niks meer van gehoord. Ja, ik denk zelf ook dat we gewoon ook door de coronacrisis nu voorlopig even geen nieuwe teams hoeven te wachten in de Formule 1. Maar ja, met zo'n drempel van 169 miljoen wordt het helemaal lastig om überhaupt voet aan de grond te krijgen.
Ja, kijk, want het gaat ook over een deel symboliek en over een deel de richting die je op wil. Hè? Ik bedoel, ik weet ook wel dat er concreet niks speelt en dat er niet meteen een team zal instappen. Maar de Formule 1 zegt op alle fronten, we willen het betaalbaarder maken. Hè? Ook met die budget cap en met die reglementen voor 2022. Daarmee zet je eigenlijk de deur voor op lange termijn toch op een kier om weer andere fabrikanten, teams, whatever aan te trekken. Maar diezelfde deur gooi je weer dicht door zoiets toe te gaan voegen.
Een budgetplafond, 135 miljoen. Hè? Dan is dit toch een mooi bedragje wat daarbij bovenop kan. Ja. Ja. Wat dat betreft vreemd. Ja.
Ja, maar voor de andere kant staat voor de nieuwe teams natuurlijk wel een gegarandeerde deel van het prijzengeld staat er wel tegenover. Dus het kan zijn dat ze daar op termijn dan weer ietsjes mee terugverdienen van wat ze hebben geïnvesteerd. Dat zal ook een beetje het achterliggende idee zijn.
Ja, denk het wel.
Goed jongens, hiermee zijn we aan het einde gekomen van weer een GP Update podcast. In deze podcast hoor je Mark Bremer en Ronald Vording. Heren, bedankt weer.
Graag gedaan.
En heb je het einde van deze aflevering weten te halen, vergeet je dan zeker niet te abonneren op de GP Update podcast in je favoriete podcast app, zodat je ook de volgende afleveringen niet mist. Mijn naam is Erwin Jeggi, bedankt voor het luisteren en tot de volgende GP Update podcast.